Fijn om samen het woord te openen. En dat is voor ons allemaal zo. Ook al heb je het voorbereid, ervaar ik het toch weer als dat ook het woord weer voor mij open moet gaan. Ik wil met jullie een stukje lezen uit 2 Korinthe 5. 2 Korinthe 5. En dan begin ik te lezen bij vers 14. Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn. Als één voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. En hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees. En al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij hem nu niet meer, zo niet meer. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Dat is een van de schriftgedeelten die ik in deze preek wil gebruiken, zeg maar. Er zullen veel meer Bijbelteksten langskomen. Ik bedacht me dat ik bij de volgende weekbrief wel een link erop kan laten zetten. Dan kun je eventueel downloaden. Zeg maar, de lijst met teksten is echt een preek waar meerdere teksten in voorkomen. Zo'n 14 jaar geleden zijn wij verhuisd naar het huis waar we nu in wonen. En ik herinner me nog dat in die begintijd dat ik regelmatig uit mijn werk naar het verkeerde huis fietste. Dat was een straat verder, zeg maar. En dat ik dan in gedachten verzonken bij mijn oude huis uitkwam. En dat is natuurlijk veranderd. Want hoe meer ik me ging thuis voelen in het nieuwe huis, hoe minder ik zomaar automatisch naar dat oude huis reed. En nu loop ik er nog wel eens langs als ik wandel en dan kan ik me eigenlijk niet meer voorstellen dat ik daar ooit gewoond heb. Mijn nieuwe huis is, ja, de plek waar ik nu woon. En die ervaring, ik denk dat dat model kan staan en moet staan misschien wel voor ons leven met Christus. Het oude huis en het nieuwe huis. Een verschil in vroeger en nu. Ik moet denken aan de tekst uit Efeze 5. Hè? Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere. Heel duidelijk verschil. En bij dat nieuwe leven hoort ook een ander leefpatroon. Een verschil tussen vroeger en nu. In mijn klas leg ik dat wel eens uit met het verschil tussen een varken en een schaap. Een varkentje die houdt natuurlijk van modder, maar varkens zijn ook hele intelligente dieren, heb ik me laten vertellen. En die kun je heel veel dingen aanleren. Ik denk dat het best voorstelbaar is dat je een varken leert om netjes te leven, om niet steeds in een modderplas te duiken. Je hebt zelfs mensen die houden ze in huis. Maar vroeg of laat zal zo'n beest toch weer de eerste beste modderplas toch weer induiken. Want in zijn kop is niet veranderd. Hij blijft een varken. Een schaap wordt ook wel eens vies. Hè, zal ook wel eens modder aan de wol krijgen. Maar een schaap heeft altijd de neiging om, ja, die wil eruit. Die wil schoon worden. Dat is niet wat hij wil. En dat is, ja, ook een voorbeeld wat ik dan wel eens voor de klas gebruik. Om aan kinderen uit te leggen van, er is echt een verschil tussen het oude leven en het nieuwe leven. Kinderen zeggen wel eens tegen mij, ja, meestal wat maakt het uit. Want als je de Heer Jezus kent, doe je ook nog steeds zonde. Ja, wacht even. Er is een verschil tussen het oude en het nieuwe. En dan gebruik ik natuurlijk een voorbeeld. Hè, een varken, een schaap, oude huis, nieuw huis. En voorbeelden zijn altijd makkelijk. Hè? Die klinken makkelijk. Maar in het echte leven is dat niet zo makkelijk om in praktijk te brengen. Om van dat oude huis afstand te nemen en helemaal te genieten van het leven in dat nieuwe huis. En hoe komt dat? Nou, er zijn meerdere redenen voor, denk ik. De aantrekkingskracht van dat oude leven. En wat dat betreft worden we niet echt geholpen in de maatschappij waarin we leven. Het is één grote etalage van zonde, zou je kunnen zeggen. Andere reden kan zijn de mate waarin je ook hebt vastgezeten aan dingen in deze wereld. Ik heb jaren geleden iemand ontmoet en die had een vrij ruig leven gehad, nachtleven ook, was DJ geweest en veel dingen gedaan die God echt verboden had, was tot geloof gekomen. Maar hij zei altijd tegen mij, joh, ik ervaar het alsof mijn hele lichaam nog vol zit met wandcontactdozen. En elke keer als er zo'n stekkertje langskomt met zonde, dan lijkt dat wel of dat bij mij past. He, dus de aantrekkingskracht ook van het oude leven. Een reden kan ook zijn het feit dat we op aarde wonen. We wonen hier wel op het grondgebied van de boze. Maar waar ik in mijn preek wat meer nadruk op wil leggen is op deze reden. Ik denk dat het ook te maken heeft in hoeverre we nog met dat oude leven worstelen en in dat nieuwe leven kunnen genieten met inzicht. Dus met zien en daarna leven naar wat je gaat zien en wat je weet. We hebben een nieuw hart gekregen. Maar in de Bijbel lees je een hele mooie tekst en die ga ik zo met jullie voorlezen. Waarin het ook gaat om nieuwe ogen. Nieuw hart, veranderd, nieuw leven, maar nieuwe ogen, verlichte ogen. Efeze 1 lezen we dat heel mooi. Misschien goed om ook samen even op te zoeken. Efeze 1 vanaf vers 15. Dat is een gebed van Paulus. Het is mooi om ook hem zo in het hart te kijken. En daarmee ook in het hart van God te kijken. Want het gaat hier om dingen die echt essentieel zijn voor christen zijn. Efeze 1 vanaf vers 15, daar staat. Daarom, omdat ik ook gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken, als ik in mijn gebeden aan u denk, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en openbaring geeft in het kennen van hem. Namelijk, verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van zijn roeping is, wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen en wat de alles overtreffende grootheid is van zijn kracht aan ons die geloven. Dus het gaat hier over verlichte ogen, eigenlijk ja, schijnende ogen van je verstand. Het woord wat daar gebruikt wordt kun je ook vertalen met je hart, met het centrum van je leven. Verlichte ogen van je hart om te weten, om in te zien, echt te zien hoe het zit. En dat is hard nodig, want in dat oude leven hadden we een verduisterd verstand. Dat lezen we in Efeze 4. En ergens anders staat ook, ons onverstandig hart was verduisterd. Dus in dat oude leven konden we niet zien. En dat nieuwe leven, daar hebben we nieuwe ogen nodig. Schijnende ogen, stralende ogen, om te kunnen ontdekken wie we geworden zijn. En het mooie is dat dit staat in een gebed. Ofwel, het is een gebedszaak. Met dat ik het zeg, nieuwe ogen om te gaan zien. Misschien voel je dat ook wel direct van, ja, maar dat kan ik zelf niet. Dat is mijn worsteling nou net. Ja, het is een gebed. De geest wil het ons laten zien. We mogen daarvoor onszelf om bidden, maar het is ook mooi dat Paulus ons hierin voorgaat om er ook voor elkaar voor te bidden. Heel concreet gebedspunt om voor elkaar te bidden om nieuwe ogen. En wat zo bijzonder is, als je Efeze 1 een beetje kent, dan realiseer je dat Paulus dit schrijft aan gezegende mensen. Aan mensen die ja ontzettend rijk gezegend zijn. Als je die eerste 14 versen van Efeze 1 leest, dan wordt dat wel duidelijk. Mensen die uit genade behouden zijn. En toch dit gebed. Ik kom dat af en toe wel eens tegen, dat mensen denken, ja, gered is toch gered. Maar dat past niet in Efeze 1. Gered is gered. Er is meer dan gered zijn. Gered zijn, maar ook gaan zien wie je bent. Er is een verschil dus tussen wie je bent, tussen zijn en zien. Zonder dat ik die dingen wil scheiden, maar er is een verschil tussen zijn en zien. één letter verschil, maar ik denk wel met een heel groot gevolg ook voor je leven. Want als je gaat zien, gaat dat gevolg hebben voor je wandelen. Dat zal ik je ook laten zien. In Efeze 1 vers 18, we hebben het net ook gelezen, daar gaat het over verlichte ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is. Het woord roeping, dus je gaat zien wat de hoop, wat de verwachting is, de reële verwachting van de roeping van God. En in Efeze 4 vers 1, de tweede helft van de brief begint daar. Dan staat er, zo roep ik de gevangenen in de Heere u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Dan gaat het weer over die roeping. Dus om te weten hoe je moet wandelen waardig die roeping, zul je eerst moeten zien waartoe je ook geroepen bent. Dus zijn, maar ook zien en vervolgens ook wandelen. Dus de kennis die je hebt over wie je bent geworden als christen, wie wij zijn geworden, vanaf het moment dat we de Heer Jezus hebben leren kennen, die werkt dus door in hoe je ook leeft met de Heer Jezus. In hoeverre je echt in dat nieuwe huis alles eruit haalt wat erin zit en niet meer bezig bent met dat oude huis. Een maand of twee geleden, toen dacht ik van, toen had ik het verlangen om daar eens een aantal keer over te preken, over dit thema. Eigenlijk het thema nieuwe ogen. Wie zijn we echt geworden? En dat hoop ik in dit jaar ook te doen. En dit is dan de eerste preek. En ja, eigenlijk over de feiten die horen bij onze identiteit. Wie we zijn geworden in de Heer Jezus. En misschien is het wel een opfrissing. Denk je van, nou, dat weet ik al. Nou, daar ben ik alleen maar blij mee. Dat geldt voor mij ook. En toch, als je er weer mee bezig bent, word je opnieuw weer blij. En word je opnieuw weer, leer je daar opnieuw weer dingen van. Het is en misschien is het wel een ontbrekend stukje. Wij werken op school met een soort systeem waarin alle toetsen worden opgeslagen die leerlingen maken. En soms dan zeg ik wel eens tegen mijn collega, hoe kan het nou dat deze sommen nou steeds niet lukken? Het is zo'n, ja. Dat zou toch moeten kunnen? Hij zit al in boek zoveel. En dan ga je terugkijken in het systeem en dan zie je soms dat er net een bepaald type som, ik zal je verder niet vermoeien met de details op het gebied van sommen, maar een bepaald type som, bijvoorbeeld breuken of zo, dat is al een jaar lang, of misschien wel twee jaar lang, eigenlijk een lagere score geweest. En dan zeggen we tegen elkaar, oké, dan gaan we daar op inzetten. Dan gaan we dat erbij trekken, want dan kan die leerling voortaan die som ook goed doen. Nou, zo kan het ook in je leven zijn, dat je een bepaald stukje misschien, dat opgefrist moet worden, dat je dat minder ontdekt hebt. En ik herken die worsteling om met oude ogen naar jezelf te kijken, in plaats van met nieuwe ogen. Hè. Als je naar jezelf kijkt, dan is dat ook begrijpelijk. Want je ziet je fouten, je ziet de fouten die je maakt. Je gaat met goede voornemens je bed uit. Maar die goede voornemens worden snel ingehaald door oude dingen. En Paulus die gaat ons eigenlijk voor in zijn brieven en zegt van, maar ik kijk naar dat nieuwe leven. Hè? 1 Korinthe 15 vers 10. Door de genade van God ben ik wat ik ben. Dat is een andere manier van kijken. Ik ben wat ik ben door de genade van God. Of bekende tekst uit Galaten 2. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik ben met Christus gekruisigd. Je ziet mij niet meer staan, zegt Paulus eigenlijk, maar je ziet Christus staan. Dat is een andere manier van zien. Wat ik ook wel eens merk, dat is dat genade, het is ook al genoemd in de voordienst, genade wordt heel makkelijk versimpeld tot, niet dat jij dat deed hoor, laat dat even duidelijk zijn, maar genade wordt heel gemakkelijk versimpeld tot geloof komen en dan straks de eeuwige heerlijkheid. Er zijn ook veel liederen, valt mij altijd op, die zich in die range eigenlijk bewegen. Ik vond een prachtig lied, een heel bekend lied. Genade zo oneindig groot, dat ik die het niet verdien het leven vond. Want ik was dood en blind. Hè, dat is de overgang van het oude naar het nieuwe leven. Maar nu kan ik zien, want Jezus droeg mijn zonde last en tranen aan het kruis. Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis. He, dus van het kruis naar thuis. Daar zie je ook heel veel liederen, zie je die twee dingen benadrukken. Maar er zit wat tussen. En ik denk, ik raak steeds meer van overtuigd de afgelopen jaren, dat genade veel meer is dan van het kruis naar thuis. Daar zit tussen een leven wat we ook kunnen gaan leven voor de Heer. Hè? Levensheiliging. De Heer wil ons niet alleen thuis brengen straks, maar hij wil ons ook toerusten voor een leven nu. En je kunt dat nieuwe leven ook zo makkelijk vanuit je eigen standpunt blijven bekijken. Dan denk ik aan uitspraken als, we zitten nog zo vast aan de zonde. Ik begrijp wat we daarmee bedoelen. Ik kom daar wel zo op terug, maar we zitten nog zo vast aan de zonde. Wat zegt de Bijbel daarover? Of we blijven nou eenmaal zondaren. Ja, tuurlijk, we doen zonden. Ja, maar blijven wij nog steeds zondaar? Is ons etiket, nadat we de Heer Jezus hebben leren kennen, nog steeds zondaar? Dat vind ik spannende vragen om samen ook te onderzoeken. En Paulus die had dat ontdekt. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Zo dien ik dan zelf met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. Paulus die zei eigenlijk heel eenvoudig, ik ben in twee stukjes gesplitst. Het ene stuk, dat blijft zich aansluiten bij dat oude leven, mijn vlees. En het wordt ook nooit beter. Maar met mijn verstand, met mijn innerlijk, met mijn wezen, dien ik de wet van God. En in Colossense 2 schrijft hij, u bent volmaakt geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. En het lijkt mij mooi om met elkaar eens na te denken, als het gaat om die nieuwe ogen, om dat nieuwe zien, over wat betekent het dat we met Christus zijn gestorven, begraven, opgestaan in een nieuw leven, met hem zijn gezet in de hemelse gewesten, zoals ook verder wordt uitgewerkt in de brieven, en met hem ook mogen verschijnen straks in heerlijkheid. En het is goed om te beseffen, belangrijk, dat de Heer voor elk van die onderdelen die ik zo nu even heel snel noem, zijn bloed heeft gestort. Voor elk van die onderdelen. Dat is allemaal bij elkaar die rijke genade waaruit we mogen leven. En het kan niet anders dan dat we daar ook naar verlangen, om dat steeds meer te zien en daarna te gaan leven. Het heeft mij heel veel vreugde gegeven om het te ontdekken. En ik kan me niet voorstellen dat er bij jullie niet zo is of zal zijn. In het vervolg van deze preek wil ik graag beginnen met het stilstaan bij gestorven, begraven en met Christus opgewekt zijn. De Heer Jezus is voor ons in plaats van ons gestorven. Laten we daarmee beginnen. Wat hij heeft gedaan in plaats van ons, dus voor ons. Hè? En dan lees ik in Romeinen 5 bijvoorbeeld. God bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Romeinen 5 vers 8. Hè? Christus is voor ons gestorven, dus in plaats van ons, toen wij nog zondaren waren. En in 2 Korinthe 5, een stukje wat we ook net hebben gelezen aan het begin, daar staat ook, hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Dus hij is tot zonde gemaakt. Hij moest die straf ondergaan voor ons, in plaats van ons. En daar kunnen mensen, daar konden mensen en daar kunnen mensen helemaal niets aan toevoegen aan wat de Heer Jezus heeft gedaan. De discipelen die wilden dat wel, die wilden met hem sterven en hadden eigenlijk helemaal geen idee wat ze zeiden daarmee. Maar deze weg van het kruis heeft de Heer Jezus alleen gegaan. Is hij alleen gegaan. Eén is voor allen gestorven. We hebben het net gelezen. Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven. Maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Voor hen gestorven en opgewekt is. Eén voor allen. De Heer Jezus is ook begraven. Hij is gestorven, hij is ook begraven. En in de schrift wordt daar ook onderscheid in gemaakt. Het wordt allebei benadrukt. Ik lees een tekst uit Handelingen 13 vers 19. Toen zij alles volbracht hadden wat er over hem geschreven was, namen zij hem van het hout en legden hem in het graf. En er zijn meer schriftgedeelten waar heel duidelijk wordt gezegd, hij is echt begraven. En het accent wat daarmee gelegd wordt is, de Heer Jezus is dus echt gestorven. Want anders zou hij niet echt begraven zijn. Hij was echt, ja, dood. Niet schijndood. Zoals je tegenwoordig in bepaalde theologie wel tegenkomt. Ja, hij was schijndood en dat kan helemaal niet. Nee, hij was echt gestorven. Dus de straf op de zonde was echt 100% volbracht. En daarna is de Heer Jezus opgewekt en opgestaan. Ook twee belangrijke woorden. Allereerst, de Heer Jezus is opgewekt. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, hij is wakker gemaakt. En dat deed hij niet zelf, maar dat deed God met hem. Ik heb hier een van de vele teksten voor me liggen. De vorst van het leven hebt u gedood, die God uit de doden opgewekt heeft. Dus de Heer Jezus is opgewekt door de Vader. Maar hij is ook opgestaan. Dat is een ander grondwoord. En opstaan doe je zelf. Je wordt eerst opgewekt en dan sta je op. Dat is wat wij in het Nieuw Testament tegenkomen als het gaat om doden die opstaan. Opgewekt, opgestaan. De Heer Jezus, er staat van toen Jezus opgestaan was, dus dat deed hij zelf. 'S Morgens vroeg op de eerste dag van de week verscheen hij aan Maria Magdalena. Opgestaan was. En dat zijn twee begrippen die bij elkaar horen. Opgewekt worden en opstaan. En die komen zo ook nog wel terug. En er zijn meerdere teksten eigenlijk die daarbij aansluiten. Ik las vanmorgen nog die tekst uit Efeze 5. Het gaat dan om de geest, het geestelijk dood zijn. Hè? Ook daar kom je weer die twee begrippen tegen. Efeze 5 vers 14. Daarom zegt hij, ontwaak u die slaap. En sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Er wordt niet voor niks gesproken over ontslapen. En daar moet je dus uit opgewekt worden. En dan, we hebben nu gekeken naar wat is er met de Heer Jezus gebeurd. Wat deed hij voor ons, in plaats van ons? Gestorven, begraven, opgewekt, opgestaan. Dat lag natuurlijk bij elkaar. Maar ik ga een stapje verder. Dat heeft echt wel weer te maken met die nieuwe ogen. Ik weet nog goed toen ik dat zelf ontdekte. De Heer Jezus heeft namelijk niet alleen iets voor ons gedaan, maar er is ook iets met ons gebeurd. Iets, dat is eigenlijk niet het goede woord. Er is iets met ons gebeurd, er is heel veel met ons gebeurd. En dat heeft alles te maken met die zinnetjes die je steeds tegenkomt in de brieven. Niet alleen de brieven van Paulus, ook van Petrus en Johannes ben ik ze tegengekomen. Wel voornamelijk in de brieven van Paulus. In hem, of met hem, of met Christus, of in Christus. Dat in of met hem. Dat is een meer dan 100 keer kom je dat stukje tegen in de brieven. En dat is zo essentieel dat we dat gaan verstaan, wat dat betekent. Ik zal een paar teksten lezen. Bekende teksten, denk ik, waar het in voorkomt. Efeze 1. Hè? In hem hebben wij de verlossing. Door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen. Het staat niet door hem, het staat in hem. Of Efeze 2. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. En niet door hem, maar met hem. En nog eentje uit Colossense. Zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandel in hem. Wandel in hem. Dus dat zijn drie bekende teksten waarin dat stukje ook staat. In hem, met hem, in hem. En wat is de essentie daarvan? Daar kan ik heel duidelijk over zijn. Dat is dat wat voor hem gold, ook voor ons geldt. Dus even heel vrij vertaald. Toen dat met de Heer Jezus gebeurde, waren wij daarbij. Wij waren daarbij inbegrepen. Met wat er bij hem gebeurde. En dat is best moeilijk voor te stellen. Ja, in Bijbelstudies komt dit natuurlijk regelmatig langs. En elke keer merk ik dat weer. Dat het lastig is om je dat voor te stellen. Allereerst natuurlijk vanwege de tijd. Want de heilsfeiten rondom de Heer Jezus gebeurden toen. En wij leven nu. Dus hoezo was ik daar toen bij? Dat kan niet in het normale leven. En toch, dacht ik, worden wij elke dag, in het oude leven moet ik dan wel zeggen, met hetzelfde geconfronteerd. Hè? Er staat namelijk dat wij in Adam allen gezondigd hebben. Hè? Romeinen 5. In Adam is de dood tot alle mensen doorgegaan. Niemand van ons was daarbij toen. En toch hebben wij allemaal te maken met dat effect in ons leven van wat er bij Adam gebeurde. Nou, zo is het ook zo dat alles wat er met de Heer Jezus gebeurde, dat wij daarbij inbegrepen waren. Maar ook ruimtelijk gezien is het natuurlijk heel lastig voor te stellen dat wij in hem zijn of met hem. In hem. En dan, ja, dan kun je voorbeelden natuurlijk noemen. Ik dacht aan een spons. Je kunt een spons vullen met water. Als je nou de spons dan vergelijkt, hè, met de Heer Jezus en het water met ons, dan kan die spons zich helemaal vullen met water. En overal waar die spons heen gaat, is dat water ook. Dat is een voorbeeld. Of ik denk aan voedsel. En wij eten bijvoorbeeld boterhammen. Die boterhammen die gaan in ons lichaam en die worden één met ons. En overal waar wij komen, hè, ja, gaat dat voedsel eigenlijk met ons mee. Dus ja, dat zijn voorbeelden. Maar ik denk dat er geen enkel voorbeeld is te noemen waardoor je dat echt met je verstand goed kan begrijpen. Dat wij in Christus zijn. En ik denk uiteindelijk dat het ook niet gaat om begrijpen, maar om geloven als het hier om gaat. Volwaar aannemen. Dat is de uitdaging waar wij allemaal voor staan als gelovigen om wat de Bijbel op dit punt zegt. Wij zijn in hem om dat voor waarheid aan te nemen. Dat is zo niet van onze tijd. Om iets voor waarheid aan te nemen wat je niet begrijpt. Het is opgeschreven in een tijd dat dat nog veel meer het geval was. Als staande waarheden. En die waarheden zijn niet veranderd, maar de tijden zijn wel veranderd. Maar het is heel belangrijk om jezelf te realiseren, houd ik Gods woord echt hier voor waarheid? Nou, ik heb iets gezegd over het in hem en met hem zijn. En nu gaan we de lijn doortrekken. Wat is er met de Heer Jezus gebeurd? En wat is er dus met ons gebeurd? Waarin delen wij dan in? Ja, wat hij heeft meegemaakt. Hè? Wij zijn met hem gestorven, begraven en opgewekt. Laten we met elkaar een stukje lezen uit Romeinen 6. Twee versen uit Romeinen 6. Ja, het is helemaal heel mooi, Romeinen 6, maar ik kies even voor vers 3 en 4. Romeinen 6, vers 3. Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Ik wil dat zo even samenvatten in mijn eigen woorden, maar ik wil eerst nog een tekst met jullie lezen. Colossenzen 2, vers 12. Er wordt iets vergelijkbaars gezegd, Colossenzen 2, vers 12. Daar staat, u bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt. Door het geloof van de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt. Nou, het voert te ver om in deze preek echt op de woordjes te gaan zitten. Maar als ik dat samenvat, wat er in Romeinen 6 vers 3 en 4 en Colossenzen 2 vers 12 staat. Dan staat daar, we zijn ondergedompeld in de dood van Christus. We zijn één geworden in de dood van Christus. Met hem ondergedompeld. Dus helemaal met hem vereenzelvigd, zou je kunnen zeggen. En alles wat met de dood van Christus te maken heeft, wat ermee samenhangt, wat erna komt, geldt dus ook voor ons. En zo zijn we dus met hem gestorven, maar ook begraven en ook opgewekt, in nieuw leven binnengegaan. En het eerste wat daarvan belangrijk is, is dat dat oude leven dus ook echt voorbij is. Dat oude huis is echt het oude huis. In Colossenzen 1 lezen we dat zo mooi, hè? De Vader heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Dus er is een overzetting, heeft er plaatsgevonden, van het oude leven naar het nieuwe leven. Je bent een hemelburger geworden, zegt Filippenzen 3, vers 20. En dat is zo essentieel om te weten. Dat er dus echt dat oude leven gestopt is. Want mijn gevoel, en ik denk jullie gevoel ook niet, die zullen ons daar niet in helpen. Die zullen niet tegen ons zeggen, zo, nou, dat oude leven is echt voorbij hoor. Dat voel je elke dag. Nou, ik voel dat niet eigenlijk. Mijn gevoel zegt dat niet. Mijn gevoel die zegt van, zo, dat oude leven is toch nog wel leuk op bepaalde momenten. En die zonde, die stekkers die dan in het oude leven nog rondzwabberen, die proberen mij te bereiken. En nou, soms kun je misschien wel denken van, nou, juist nu ik de Heere mag kennen, ervaar ik veel meer nog zelfs die aantrekkingskracht vanuit dat oude leven. En ja, ook mensen om je heen, je omgeving zal het niet direct bevestigen dat het oude leven voorbij is. Want ja, je hebt wel je karaktertrekken en die neem je mee, ook in het nieuwe leven. En daar zijn we soms heel goed in, om bij elkaar juist die dingen aan te wijzen die nog oud zijn. Dus het is heel belangrijk om jezelf te realiseren, Christus is begraven. Het oude leven was voor hem voorbij, de straf was gedragen. Wij zijn met hem begraven. Er is iets definitief afgesloten. Nou, begraven, gestorven, begraven, en dan krijg je die twee andere woorden, opgewekt en opgestaan. En ik heb daar wel wat over op papier gezet. Ik vind het ook heel boeiend zelfs, heel belangrijk om te bestuderen. Maar dat ga ik nu even heel kort samenvatten. Wij zijn ook met Christus opgewekt. En we zullen ook met hem opstaan. Dat is eigenlijk de conclusie van wat ik daar op dat vlak ontdekt heb. En ik wil je ook uitdagen eigenlijk om dat voor jezelf eens te bestuderen met een concordantie. Wat staat er over opgewekt en wat staat er over opstaan? En dan zul je ontdekken dat opgewekt zijn met Christus, dat een hele belangrijke waarheid is, waar echt de nadruk op wordt gelegd. Vooral ook in de brieven van Paulus en vooral in de late brieven van Paulus, als het geheimenis voor de gemeente ook geopenbaard is. Dat juist dat opgewekt zijn met hem, dat een iets is waar we echt ons over mogen verblijden. En ik ga niet nu op de details in, maar de lijn die je dan ontdekt is, we zijn met Christus opgewekt. Het enige wat nog moet gebeuren met ons, want we hebben nog wel dat oude lichaam, is wij moeten ook met hem nog opstaan. Het nieuwe lichaam ontvangen. Dat sterfelijke lichaam moet vervangen worden door een door een onsterfelijk lichaam. Dat is ook iets wat je thuis dus na kan zoeken. Nu denk je misschien al, gaandeweg deze preek, van waarom moet dat eigenlijk zo ingewikkeld? Zou kunnen dat je dat denkt. Van waarom heeft God het nou eigenlijk zo ingewikkeld gemaakt? Ik bedoel, had het niet veel makkelijker geweest? De Heer Jezus heeft iets voor ons gedaan. Wij mogen daar nu de vruchten van plukken. Maar waarom nou dat extra van dat met hem, dat in hem, dat het ook met ons gebeurd is, dat begrijpen we helemaal niet. Nou, ik denk dat dat te maken heeft met dat, daar heb je het weer, dat genade meer is dan alleen het kruis. Genade is ook meer dan, en straks komen we thuis. Genade heeft alles te maken met het leven. De Heere wil ook die tijd tussen dat kruis en straks voor eeuwig thuis zijn, gebruiken om ons te heiligen. Hij wil ons leven in gaan schakelen als instrument. En daar was meer voor nodig dan alleen vergeving, schuld, betaling. Je kunt het vergelijken met iemand die verslaafd is. Als je verslaafd bent bijvoorbeeld aan gokken, dan bouw je enorme schulden op. En je kan op een gegeven moment, je kan tegen zo iemand zeggen van, joh, ik ga jou helpen om dat te doorbreken. Ik ga jouw schuld betalen. In één keer zit je weer helemaal zonder schuld. Maar je voelt aan, als die persoon gokverslaafd is, ja, dan doorbreek je niet het patroon door alleen die schuld te betalen. Er zal meer moeten gebeuren. En ik denk dat dit ook speelt bij wat de Heer Jezus wilde doen en wil doen in ons leven. Hij wil ons niet alleen van de schuld verlossen die we hadden, maar hij wil ook dat automatisme van die verslaving, die zondeverslaving in ons leven, doorbreken. En dat is een heel fors probleem, want bij een gokverslaafde zou je nog kunnen zeggen, ja, zo is hij niet geboren. Hij is niet geboren als gokverslaafd babytje. Hij is gokverslaafd geworden gedurende zijn leven door een aantal dingen. Maar als je het over onze zondeverslaving hebt, nou dan heb je het over iets gigantisch probleem, want wij zijn al zondig, wij doen zonde omdat we zondig zijn. Dus we waren al door de zonde aangetast op het moment dat we geboren werden. Nou, dat probleem wil de Heer in ons leven aanpakken. En hoe deed hij dat? Nou, daar heeft hij dus dat voor nodig, dat wij ook in hem en met hem iets hebben doorgemaakt. Eigenlijk heeft de Heer ons met hem verplaatst naar een nieuwe situatie. Door ons mee te nemen in zijn dood en in zijn nieuwe leven. En dat lezen we ook in Romeinen 6. Misschien ligt die nog wel open bij jullie. Romeinen 6. En dan begin ik te lezen bij vers 8. Romeinen 6 vers 8. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere. Even een stukje uitleg. De zonde en de dood, die werken samen, legt de Romeinenbrief uit. Romeinen 5, Romeinen 6 kun je dat lezen. Het loon op de zonde is de dood. Dus die werken samen. En de Heer Jezus betaalde in dat oude leven, in zijn lichaam betaalde hij voor de zonde. En daarmee kreeg de dood zijn zin. Want de zonde werkt aan op de dood en er werd betaald. En toen de Heer opstond in dat nieuwe leven, was dat oude systeem, daar was hij dus voorbij. Dus hij was niet meer vatbaar voor dat oude traject, want dat was klaar. Bij de dood stopt namelijk de claim. De zonde had haar invloed op de Heer Jezus verloren. En dat stukje, dat is nou net wat ook voor ons geldt. Wij zijn met hem dat nieuwe leven ingegaan. En daarmee zijn we op een terrein gekomen waarin andere verhoudingen gelden. Waarin andere machtsverhoudingen eigenlijk kan. Waar andere machtsverhoudingen gelden. Er is nog steeds zonde. Er is nog steeds aantrekkingskracht. Er is nog steeds dood. Maar de claim, het automatisme dat je dat steeds moet doen, is doorbroken. Omdat we met de Heer Jezus zijn meegenomen naar dat nieuwe leven. En dat wilde hij ook. Omdat hij die zonde en verslaving in ons leven ook echt wilde aanpakken. En wil aanpakken. Levensheiliging, dat woord plakken we daar vaak bij. Dat kan in het nieuwe leven ook echt een kans krijgen. Dat is ook iets wat mijn gevoel niet zegt. En ik denk jullie gevoel ook niet. Maar in het nieuwe leven liggen de kansen heel anders dan in het oude leven. Daarin kun je steeds meer gaan leven zoals de Heere dat ook wil. En dat is ook het terrein waarop hij overwinnaar is. Dat is het terrein waarop de zonde heerst. Dat is het terrein waarop de Heer Jezus de overwinnaar is. En op dat terrein speelt zich dat stuk af tussen kruis en thuis. Het stuk van groeien in geloof. Het recht, de heerschappij van de zonde op ons leven is doorbroken. We hoeven de zonde niet meer te doen. En dat ene zinnetje, dat heeft mij, ik denk dat dat alweer 20 jaar geleden is, dat heeft mij toen zoveel verder geholpen dat ik dat ontdekte. Ik hoef de zonde niet meer te doen. Ik doe nog wel de zonde, maar ik hoef het niet meer te doen. Dus je bent in staat gesteld door de Heer om ook keuzes te maken. En omdat dat zo is, zie je ook in alle brieven een actieve toon. Ik zal een paar teksten lezen. Laat de zonde niet meer in je sterfelijk lichaam regeren. Laat, dat is een keus. Romeinen 6, hè. Dood uw leden die op de aarde zijn. Dat is actief. Leg dit alles af. Staat in Colossense 3. Bekleed u met allemaal actief. Ik heb me daar heel vaak over verbaasd vroeger. Ik dacht van, hoe kan dat nou? Want we kunnen toch niks? Maar ik had niet ontdekt dat in het nieuwe leven de situatie totaal anders is. Daar krijgt levensheiliging een kans. En je zou kunnen zeggen, het reddingsplan van God is zo compleet dat elk excuus om door te gaan in zonde er niet meer is. Het excuus van, maar ik ben nou eenmaal zondig. Nee. Het excuus van, maar ik zit nou eenmaal vast aan de zonde. Nee. Het is op het scherp. Dat realiseer ik me. Maar ik denk dat de Bijbel ons dit wel zegt. Dat moet eigenlijk een aparte ervaring zijn. Voor mij was dat wel weer de afgelopen weken om dit te overdenken. Dat ik dacht van, dit gaat allemaal over mijn leven met de Heere. Het wordt zomaar weer helemaal opengelegd en uitgeplozen. En misschien ervaar je dat nu ook wel. Dat je zegt van, ik leef gewoon heel eenvoudig met God. En hoort dit daar dan allemaal bij? En toen moest ik denken aan afgelopen vrijdagavond. Ik was ergens en die man die brouwt bier zelf. En we waren er met een paar mannen. En die zat heel enthousiast te vertellen over hoe het bierbrouwen in zijn werk gaat. Met mout en gist en dat soort dingen. En dat hele proces. Daarna, toen kregen we ook een biertje van hem. En ik moet zeggen, het leuke was dat al die mannen op die bank, ik ook dus, wij begonnen met ruiken. Maar dat doe je normaal nooit, tenminste ik niet, als ik een biertje krijg. Maar toen moest ik wel aan denken. Doordat we het proces, even wat gehoord hadden over het proces, wat er nou echt was gebeurd voordat het spul in het glaasje zit, ga je het wel anders beleven. Dat hoop ik ook dat het zien van wat is er nou echt met mij gebeurd. Wat is nou echt het proces wat ik met de Heer Jezus ben gegaan. Ik hoop dat ook zo'n ervaring in ons leven is. Dat we zeggen van, maar dan kan ik er extra van genieten. Als ik weet hoe gaaf de Heere God dat heeft gemaakt. En hoe echt hij heeft afgerekend met dat oude leven in mij. Ik ga afsluiten. 2 Korinthe 5 vers 17, we hebben het gelezen. Hè? Indien iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. Nou, dat zal duidelijk zijn, denk ik, na deze preek. Hè? Daar kunnen we niks van afdoen. Het oude is voorbij gegaan. Je hebt een nieuwe identiteit gekregen. En als je realiseert, hè, als mensen Nederlander willen worden, van buitenlander en Nederlander, en ze moeten dat naturalisatieproces ondergaan, daar zitten enorm veel stappen in. Daar moet je heel wat voor leveren om die nieuwe identiteit te krijgen. Wij hebben daar niks voor hoeven te doen. Dat heeft de Heer Jezus helemaal voor ons gedaan. Een nieuwe identiteit. Zonder dat je er iets voor hebt hoeven te doen, heb je gekregen. Als dat geen genade is. En dat is een bemoedigende waarheid. Een nieuw zicht op jezelf. Nieuwe ogen. Maar ook op je broeders en zusters. Ik moest wel een beetje glimlachen. 2 Korinthe 5 vers 17 is zo'n gevleugelde tekst. Hè? Indien iemand in Christus is, hij is een nieuw schepsel. Maar vers 16, die hoor ik wat minder langskomen altijd. Maar dat is ook een hele belangrijke. Dat gaat namelijk om dat we elkaar ook nieuw zien. Hè? Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees. En al hebben wij Christus naar het vlees gekend. Dus al, Paulus zegt, al heb je de Heer Jezus nog meegemaakt. Live. In die tijd kon dat nog. Dan kennen wij hem nu niet meer zo. Paulus zegt, die tijd is voorbij. Hoe kijken wij ook naar elkaar? We kunnen soms de dingen uitmeten. Die andere, zo de eigenschappen die we zo hebben. Nare dingen ook die we kunnen hebben in ons leven. Maar we mogen ook elkaar zien met nieuwe ogen. En dit mag het evangelie zijn. Wat we ook mogen brengen in deze wereld. Dat de Heer Jezus ons nieuw wil maken. Niet een soort opknapbeurt. Maar een totaal nieuw leven. Echte vernieuwing. En ik hoop dat dat ons ook motiveert. Om als we getuigen ook dat vanuit die drive te doen. Het gaat om de vernieuwing. Totale vernieuwing van mensenlevens. Natuurlijk heeft het tijd nodig om dit te ontdekken. Dat wil ik aan het eind nog even onderstrepen. Als je er zo over spreekt. Ik heb daar van tevoren ook al over nagedacht. En dat remde me ook ergens wel om deze preek te houden. Ik dacht van ja, dan ga je dat zo hakketakketak zo naast elkaar zetten. En dat komt, het kan ook zo, zo beschouwelijk overkomen. Hè? Zo van ja, maar je moest eens weten hoe ik daarmee worstel. En maar dat ken ik, die worsteling. Maar het heeft tijd nodig om te ontdekken wie je bent geworden. En ik denk dat de Heer die tijd ons ook gunt. En dan besluit ik met die oproep om daar ook voor elkaar voor te bidden. We kunnen voor heel veel dingen bidden, maar ook juist hiervoor voor te bidden. Dat we samen zullen zien, zodat we samen ook zullen wandelen in het nieuwe leven. Amen.